Hey, how you doing?
Heel hartelijk welkom bij Julia.
Okay, meet me at the bar in 15 minutes and suit up.
이 자리에 오신 여러분을 진심으로 환영합니다.
Listen to what Mr. Shelby has to say.
We zijn er weer, Content Wars, je favoriete podcast over de wereld achter de content. En ik mag dit gelukkig nog steeds doen met formatontwikkelaar Kirstian van Nieuwenhuizen. Hij is het die ons elke week wijs maakt in Formatland. Tikkeltje verkouden.
Een beetje. Barry White.
Zoals je denkt, was dat wel heigerige stem.
Saved your life.
Je alter ego. Hij is ook de man achter programma's als That's the Question, TV-makelaar, Singletown. En hij zat in het team dat Big Brother ontwikkelde. Mijn naam is Jelle Maasbach. En deze aflevering hebben we een wel heel veelzijdige gast bij ons in de studio. Hij richtte samen met Dan Blazen productiebedrijf Blazovski op. Is zanger, had een hit in meerdere landen, brouwt zijn eigen bier, jawel. En hij is weer te zien als presentator op Net 5. Dan heb ik het over Erik van der Hof. Welkom.
Nou, dankjewel. Dank jullie wel. Leuk om Kirstian weer eens te zien.
Ja, heel leuk, Erik. En je vergeet één belangrijk ding. Want hij heeft een nieuw productiehuis. En dat is heel bijzonder. Daar gaan we het zo over hebben.
Zeker, daar gaan we het ook over hebben. Ja, ik zei het al voordat we de studio in liepen. Ik ken je van het woonprogramma Het Blok. Dat keek ik altijd. Ja. Maar vooral van een nummer dat mijn vader al sinds ik hem ken elke dag zingt. Dus je bent er elke dag al bij, maar nu dan echt hier in de studio. Ik zei het dan, een hele rij aan dingen die je doet. Hoe zie jij jezelf? Zie je jezelf als ondernemer of als programmamaker?
Ja, ik weet niet. Over mijn vader gesproken. Mijn vader was ook, die was eigenlijk metaalbewerker en had een loodgietersbedrijf. Maar ondertussen zag hij altijd overal kansen. En hij handelde een beetje in houten roeiboten uit Roemenië. Hij had wat planten uit Mexico die hij importeerde en weer doorverkocht. En uiteindelijk verkocht hij koffiezetmachines. En hij speelde viool en hij wilde eigenlijk altijd concertpianist worden. Is hij niet geworden. Dus mijn vader was ook zo'n type die overal in zat. En als je dan aan hem vroeg, wat ben je nou eigenlijk? Dan zei hij gewoon, ja, ik ben Willem van der Hof. Dus ik denk dat ik gewoon Erik van der Hof ben die altijd geïnteresseerd is en altijd zijn ogen open heeft. En kijk naar wat er gebeurt. En als ik het leuk vind, dan stap ik ergens in. Ja. En als het niet goed gaat, dan mislukt het. En dan ga ik weer verder en dan begin ik weer wat anders.
Dat is goed, dus van alles wat...
Van alles wat, ja.
En je maakt
eigenlijk nergens heel erg goed in. Dat is...
Nou, wel, denk ik. Anders doe je het ook niet allemaal. En ik had het net over die hit in meerdere landen.
Ja, ja,
als je er niet goed in was geweest, had je denk ik ook geen hit.
Nee, dat is ook zo. Maar wij als band, zeg maar, vroeger. Ja, ja. De band was Roberto Giacchetti en de Scooters. Ja. Voor de mensen die het niet weten. Als band waren we niet fantastisch, maar we hadden gewoon heel veel lol op het podium. En die lol, dat was denk ik wel een beetje de key tot ons succes.
Ik zei het net al, je bent weer te zien op Net 5. Ik mag het geen comeback noemen, las ik in een interview. Maar het is eigenlijk wel een soort van comeback. Hè? Na 8 jaar afwezigheid ben je weer te zien. En met een muziekquiz.
Ja.
En hoe is het om weer te presenteren?
Nou, het was een samenloop van omstandigheden. Ik zat bij Blazovski. En ja. We waren heel lang bezig met een concept. Met een format aan het ontwikkelen voor Veronica. Een muziekprogramma met een... En uiteindelijk moest het dan de grootste pubquiz van Nederland worden. Het moest eindigen in de Ziggo Dome. En nou ja, Veronica wilde het niet. Het is allemaal niet doorgegaan. En sinds 2 of 3 jaar ben ik nu uit Blazovski gestapt. We hebben de zaak verkocht. En toen werd ik gebeld door Blazovski. En die zeiden, mogen we jouw naam op een lijstje presentatoren zetten? Want we gaan een muziekquiz maken voor Net 5, mijn oude zender. Dus ik moest heel hard lachen. Ik zeg, ja, zet hem maar op het lijstje. Niet vermoeden dat ik een dag later gebeld zou worden en zeg, nou, ze hebben dat lijstje gezien en ze willen graag dat jij dat gaat presenteren. Moest ik nog harder lachen. Maar het was heel erg leuk om het te doen, omdat het ook een deel was van iets wat ik ooit wilde maken, zeg maar, als maker zijnde. Want ik ben gek met muziek en weetjes en feitjes. En het was ook lekker dat ze me een redelijk vrije rol gaven. Dus ik stond er eigenlijk zonder autocue, had een paar teksten en natuurlijk heel veel vragen. En het ging eigenlijk ontzettend, ja, het was ontzettend leuk om te doen. Het was heel fijn. Er werd heel weinig in gemonteerd uiteindelijk. Dus we waren redelijk op lengte. Dat is voor een maker altijd wel fijn. Dus dat je format, je idee klopt. En het was heel leuk om te spelen met de gasten. En aflevering 1 en 2 was ik nog een beetje zenuwachtig. En 3 en 4 ging het eigenlijk heel goed. En dat waren maar 4 afleveringen. En volgend jaar gaan ze het waarschijnlijk weer doen, hoorde ik in de wandelgang.
Nou, dat is goed nieuws dus.
Ja.
Het was je eerste quiz, toch?
Nee, ik heb vroeger, toen wij net begonnen met Blazovski, toen hebben wij een quiz gemaakt voor de AKN. Toen nog Avrocaro en CRV, die samenwerkten. Dat heette de Alles Kids Quiz. En daarvan namen we schrik niet 21 afleveringen per dag op. Ik was de presentator en maakte de vragen. En Dan Blazer deed de regie. Dus we maakten het een beetje met z'n tweetjes.
Maar wel korte afleveringen.
Ja, het waren afleveringen van 5-6 minuten. Dus het was voornamelijk zeg maar omkleden, weer terug.
Ja.
En het werd dagelijks toen uitgezonden. En daar heb ik heel veel geleerd. En het leuke daarvan was dat Dan zijn tante is Ellen Blazer. Voor mensen die televisie gek zijn, die kennen die naam wel. Ja. Ellen Blazer, de vrouw achter Sonja Barend.
En de vrouw achter 2 voor 12.
En de vrouw achter 2 voor 12.
Verzonnen ooit.
Die coachte mij. Dus dat was heel fijn. Want ik had dan gewoon 21 afleveringen. Die konden we samen doornemen. En zij zei, waarom zeg je nou dit? Of nou zo'n stom ding. Oké, we gaan verder met de volgende vraag. Toen zei zij, waarom zeg je dat nou? Want het is een quiz. En het is logisch dat je verder gaat met de volgende vraag. Dus met haar heb ik echt van haar heb ik zoveel geleerd als het om presenteren gaat.
En als je dan 21 achter elkaar doet, dan aan het eind van de rit ben je er al bijna.
Dat was dus een maand. Dus 1 keer in de maand namen we er 21 op. Voor de hele maand.
Maar toch 8 jaar eruit geweest. Dat was dan toch niet alleen maar omdat je druk was met Blazowski, maar misschien dat je dacht, ik ben het even zat.
Ja, dat was het ook. Het was ook een combinatie dat er bij Net5 voor de zoveelste keer een wisseling in de wacht was. En volgens mij was toen de trend van het moet jong. En ze waren een beetje zoekende. En ik presenteerde toen House Rules. Ook weer een programma met verbouwen. Dat kleeft op een of andere manier aan me. En het eerste seizoen was geweest en op een gegeven moment zag ik een promo voor een nieuw seizoen. Dat ik dacht, hé, wat gek dat ze helemaal niet gevraagd of gebeld hebben. Of in ieder geval gezegd hebben van, wil je het nog doen of zo? En toen bleek daar een andere presentatrice op te zitten. En toen was eigenlijk het contact zomaar afgelopen.
Wat hard.
Ja, kennelijk gaat dat zo in deze wereld.
Ja, maar jij lijkt me ook niet de type daarna, want je hebt wel eens presentatoren die doen elk programma om maar in beeld te zijn. Als ik jou zo hoor, dan wil je ook echt een programma doen dat je leuk vindt.
Ja, ja, ja. En gelukkig heb ik die. Ik ben 1 jaar in vaste dienst geweest bij SBS. Met Karin de Groot nog. Wat ontzettend fijn samenwerken was. En toen kwamen er ook allerlei programma's langs die ik moest presenteren. Maar dat paste gewoon niet bij mij. En toen heb ik over gesproken. Ik zei, nou ja, dit wil ik niet. Dan laat ik me liever inhuren voor iets wat ik echt heel erg leuk vind om te doen, dan dat ik in vaste dienst allerlei.
Wat was het dan?
Ja, dat was een verschillende programma's. En dit was dan met eigenlijk een soort rip-off van dat je familie in het buitenland woont en dat je dan die ging opzoeken. En dan breng je de vrienden moest je bij elkaar brengen en zo.
En waarom voelde dat niet voor jou?
Omdat het te gekunsteld was. Het leek te veel op andere formats. Het was voor alles een beetje geleend. Het was wel leuk om te doen, maar het was niet iets waar ik iets aan bij kon dragen. Ik moest eigenlijk de rol spelen van presentator. Zoals andere presentatoren al in andere programma's speelden. En bij het blok kon ik gewoon mezelf zijn. Ja. Buiten dan de finales, weet je, dat je mensen moet wegsturen of punten moet geven.
Waarom komt het blok eigenlijk niet terug? Wat is daar de reden van? Want het was heel succesvol.
Ja, het is toen gestopt in het jaar dat SBS die panden aankocht en dat vervolgens de markt instortte. Dus ze hebben daar waarschijnlijk heel veel geld aan verloren.
Dat is een soort nachtmerrie wat ze nog, een traumaatje.
Wel, ja.
Maar inmiddels zou je toch kunnen denken, is er nooit meer over gepraat, weet je
nee,
dat?
Nee, ik weet wel dat de rechten inmiddels bij Endemol liggen, want het was een Australisch format. En dan die rechten die hebben, door al die overnames, dan is het op een gegeven moment ook, welk programma heb jij eigenlijk nog in je portefeuille?
Ja.
Volgens mij liggen de rechten bij Endemol. En ik weet wel dat de Beeldbrigade die toen produceerde nog wel eens gaan kijken is, maar die konden de rechten of zo niet krijgen. En SBS is er nooit meer over begonnen, want het is geen Talpa-productie.
Ja, want ik kijk even naar jou, Kirsten. Dat was een van de allereerste woonprogramma's die je keek. Dat vond ik echt tof. Daar ken ik Erik ook van. Maar dat zou nu toch echt weer goed op tv passen?
Ik denk het ook. Je ziet dat woonprogramma's het enorm goed doen. Kopen zonder kijken is daar
een
goed voorbeeld van. De Interior Project dan weer net niet. Maar je hebt echt wel heel veel programma's die mensen leuk vinden om bij te kijken hoe huizen uiteindelijk worden. Ik weet dat er bij het blok ook wel wat problemen waren met de verkoop van die huizen aan het einde. Het idee was, mensen knapten dat op en aan het eind werd dat dan in een veiling verkocht. En ik begreep dat dat uiteindelijk ook problematisch was, omdat dat dan opgekocht werd door allemaal vastgoedjongens. Ja. Maar goed, dat maakt in feite niet zo heel veel uit. Ik denk persoonlijk, daarom vroeg ik het ook, dat daar echt best wel weer ruimte voor is. Voor zo'n golden oldie. En mensen blijven dat leuk vinden, denk ik.
Of een twist aan dat je het opknapt voor starters. Ik zeg maar wat. Dus dat je zegt, we gaan het niet... Want dan kan je er nog een mooi element aan geven. Ja. Wat je ook kan filmen, zeg maar. Dat je in een gezin er blij mee maakt.
Wat denk jij, Kirsten, nu dat we het er toch over hebben? Bij de NPO, bij de publieke omroep, is er eigenlijk niet echt buiten binnenste buiten. Terwijl het wel iets is wat zou passen binnen dat brede scala van waar de NPO voor staat.
Ja, ik denk dat het probleem is dat bij veel van die programma's er altijd sponsoren zijn. Dus, en dat is natuurlijk de enige manier om het een beetje betaalbaar te doen. Want over het algemeen weten we allemaal hoe duur het is om huis te verbouwen. Ja. En bij bijna alle commerciële omroepen is een deel daarvan gesponsord. Ook Kopen Zonder Kijken is niet voor niks altijd de taatsdeuren.
Eierkamp,
Eierkamp, hoppa, taatsdeuren. Ja. En we zien ook altijd traprenovatie, zien we ook altijd.
Die jongen van Sanisil, die heeft het heel groot met dat. Ja.
Dus dat is niet voor niks. Dus dat is denk ik het grootste struikelblok bij de NPO. Maar het zou wel... Kijk, het is natuurlijk een maatschappelijk heel belangrijk onderwerp wonen.
Je kan het op een andere manier aanpakken.
Ja. Dus ik vind het ook, ik vind wel dat er een keer ruimte is voor een woonprogramma bij de NPO. Omdat het A, mensen het zo leuk vinden. En B, omdat het gewoon een heel groot probleem is, vooral voor jongeren. Ja. Dus als ze daar iets mee zouden kunnen doen, dan... maar goed, dan wordt het lastiger. De meeste mensen vinden dus die makeover heel leuk. Ja. En dat is nu weer lastig.
Je hebt het over Kopen Zonder Kijken. Dat is een van mijn lievelingsprogramma's. Maar dat begin en dat ze huis gaan zoeken. En dat die makelaar die je dan gaat bellen. En dat acteerwerk, dat vind ik niet leuk. Maar het verbouwen en die reactie daarna van die mensen, dat is eigenlijk het leukste. Wat ze van dat huis weer maken. Ja. Nou, dat zit veel meer in het blok. Dus ik denk echt wel dat zou kunnen aanslaan.
Ja. Ja, nou, en het blok was natuurlijk een mix van dat allemaal.
Alles, Maar is het zo dat als de NPO in één keer zegt, wij willen dat gaan maken en we willen jou erbij, zou dat kunnen? Of kan dat? Of heb je hart verpand aan Net 5?
Nee. Ik ben ZZP'er. Ja. Ik ben gewoon door iedereen in. Ik ben ook invalkracht geweest bij Tijd voor Max. Als Sybrand dan weer op pad moest voor Droomhuis gezocht, dan Mark Klein Essink, wij met z'n tweeën rouleerden dan. Vond ik ontzettend leuk om te doen, sowieso omdat het live was. Het was voor mij weer een heel nieuwe uitdaging, dat je dan opeens live om 5:00, dus 's morgens begon je met je voorbereiding, dan had je je redactievergadering en dat een hele week lang. Nou, ik vond dat heerlijk om te doen.
Dat maakt het werk als, ik ben zelf ook ZZP'er, leuk. Dat is een goed bruggetje naar waar je nu mee bezig bent. Kirsten verklapt het al in het begin.
Ja.
Co-productie. Wat doen jullie?
Ja,
de co-producent. Nou, toen ik stopte bij Blazowski, was ik eigenlijk wel een beetje klaar met televisie. En dan niet het vak televisie maken of conceptontwikkelingen, dat soort dingen. Maar meer de hele verkoopstap. Het constant weer teruggestuurd worden om je formatje aan te passen. Wekenlang wachten op een mailtje van iemand die gewoon was vergeten om te reageren op je pitch of dat soort dingen. Ik dacht, nou weet je wat, ik ga gewoon lekker bier brouwen en veel reizen. Maar toen brak corona uit. Het was echt ongelooflijk. Precies op 1 januari stopte ik. Ik ben naar Thailand gegaan en ik kwam terug. En we moesten allemaal in huis blijven. Dus het was 2020 hè, dan.
Ja, klopt.
En toen kwam ik met een aantal ZZP'ers in gesprek. Die werden er als eerste natuurlijk allemaal uitgeknikkerd bij alle omroepen en zenders. Want je mocht niet meer bij elkaar zitten. Ze gingen intern kijken, wat gaan we nog programma's maken? Kunnen we nog wat maken? En die zeiden op een gegeven moment, we zitten toch thuis. Kunnen we niet iets doen voor het Rode Kruis? Toen hadden wij zoiets, nou dat is wel een goed idee. Als we nou mondkapjes en handgel gaan inzamelen. Want ja, we zijn toch televisiemakers. We werken van 7:00 's morgens tot 12:00 's nachts. En we hebben een enorm netwerk. Dus toen hebben we eigenlijk twee redactieclubs opgezet en een productieclub. We hebben facilitaire bedrijven gebeld. We hebben één productieclub mondkapjes gaan verzamelen. Anderen gingen bekende Nederlanders bellen om oproepjes te doen op social media. Het is een beetje een lange introductie, maar wij zeiden tegen het Rode Kruis op vrijdag van, nou, dit en dit willen we doen. En toen zei het Rode Kruis, oh, nou, goed idee, dat gaan we bespreken. Maandag draaide onze hele machine al. Dus we waren al aan het verzamelen. Zo. We waren al filmpjes aan het maken. En de vrijdag daarna belden ze terug van de organisatie. Nou, we hebben het erover gehad. Weken. We hebben het erover gehad. We vinden het heel erg leuk dat jullie dit doen. Toen dacht ik, ja, we zijn het al aan het doen. De eerste mondkapjes liggen al bij jullie. En toen realiseerde ik me weer dat die televisiemakers... Nou ja, wij hebben ook een taxi samengemaakt. Dat je gaat maar door tot het gaatje. Totdat je weet dat iets goed is. Dat het gelukt is, zeg maar. En dat zag ik daar heel erg duidelijk. En toen hebben we met al die mensen gezeten online. En hadden zoiets... Is er niet een manier waarop je als ZZP'er je aan elkaar kan verbinden? Dat op het moment dat je tussen een klus in zit... je tijd krijgt om aan jouw idee, je eigen idee... Want meestal als ZZP'er word je ingehuurd op een klus van een andere producent. Ja. Dat je kan werken aan jouw idee. Dat we dat samen doorontwikkelen. Dat we de verkoop doen. En als het verkocht is, dan mag je je eigen programma maken. Nou, daar zijn we over gaan praten. En toen kwamen we uit tot... moeten we een maatschap? Wat moeten we worden? Maar we zijn nu een coöperatie. En binnen die coöperatie heb je dan certificaten. En hoe meer tijd jij besteedt aan een format van een ander... krijg je certificaten. En als het format verkocht wordt... deel je mee in de winst van dat programma. Qua rechten is het wat ingewikkelder. Dan moet je van tevoren afspreken. Van het is jouw idee en je gaat met Kirsten zitten. Dan moeten jullie zelf met z'n tweeën bepalen... is het 50-50 of niet. Maar het kan ook wel. We hebben laatst een brainstorm gehad voor een NPO-programma. Er zaten er 15 mensen en er was één iemand de inbrenger van het idee. En die andere vond het gewoon leuk om op zijn idee in te gaan. Dus het is een hele bijzondere dynamiek, dat co-creëren... wat eigenlijk steeds populairder wordt. Je ziet het ook in muziek.
Ja.
Met corona, dat iemand een drum inspeelt. Die stuurt het naar de bassist, die gaat thuis de bas inspelen. En zo ontstaan allerlei nummers. Dat co-creëren op televisiegebied is wel iets wat vrij bijzonder is. En ik sprak laatst Remco van Leen van de NPO. En die stelde natuurlijk de geweldige vraag... maar hoe verdienen jullie daar nou geld aan? Want wat is de... Nou ja, wij verdienen ook geld. Alleen een stuk minder dan dat je producent bent. Dan Blazer, mijn compagnon, zei bijvoorbeeld... ik vind het een heel goed idee, maar waarom zou je de winst delen? Terwijl ik denk dat je juist door dat delen... dat je ook een bepaalde betrokkenheid krijgt van mensen. Dus als hun eerste idee niet verkocht wordt... komen ze met een tweede idee en dan ga je doorontwikkelen. Dus de co-producent is nog in ontwikkeling... maar we hebben wel al een aantal mooie programma's mogen maken.
Het lijkt me, ik vind ten eerste een heel nobel plan. Alleen ik kan me ook voorstellen dat op het moment dat er succes ontstaat en geld komt, dat er problemen komen. Want dan meestal gaat dat samen. Hè? Dus dan is mijn deel en jouw deel. En heb je dat al meegemaakt?
Ja, dat komt omdat we in het begin waren we te vrij daarin. Maar nu aan de voorkant geven we mensen een intentieverklaring. Van dit zijn de afspraken. Kijk ernaar. Als je wat wil veranderen, verander dat dan. Dat zetten we dan om in een contract op het moment dat het verkocht wordt. Dus we gaan geen juridische dingen doen voordat iets verkocht is. Maar je hebt wel een intentie waarin je uitspreekt wat de stappen zijn.
Ja.
En we hebben zelfs het grappige meegemaakt dat we hebben een programma gemaakt voor BNNVARA. Als co-producent. Dus BNNVARA was de co-producent van een programma van ons. En het geld wat er overbleef, volgens onze afspraken, deel je met de partner, in dit geval BNNVARA. Maar dat kan helemaal niet. Dus BNNVARA die mocht onze rekening sturen van een deel van de rechten. Want die waren van hun.
Wat heerlijk voor BNNVARA.
Maar dat is natuurlijk administratief, want ze mogen eigenlijk geen geld verdienen. Dus uiteindelijk hebben we dat, geloof ik, weet niet meer precies... maar hebben we dat aan de jongen gemaakt die het idee bedacht had.
Kreeg je die omroepen makkelijk mee in je plannen?
Ze vinden het moeilijk. Ze zijn er twee dingen. Ze gaan, vind ik, te vaak voor proven successes. Dus er zijn... De Verraders is dan een extreem ander voorbeeld. Maar over het algemeen, als er een keuze is... tussen een in Nederland ontwikkeld format... of iets wat door een van de grote mollochen is aangekocht... vanuit de portefeuille en het is een succes in 5 landen... dan vind ik dat de NPO te vaak daarvoor kiest.
Ja.
Ze zouden veel meer onze eigen ontwikkelafdelingen... de kleinere bedrijven kunnen ondersteunen. Want daar zit het talent van de toekomst. En de tweede is dat zij... wat was de vraag ook weer?
Nou, of je die omroepen makkelijk meekrijgt in je...
Ja, nou, zij vinden dat coöperatieve best wel spannend. Want wie is de eindverantwoordelijke?
Ja,
nou,
kan
in
me voorstellen.
Ben ik de voorzitter en ben ik dus dan uiteindelijk de eindverantwoordelijke. En ze zouden het makkelijker vinden als wij gewoon een producent waren... Een BV, zeg maar.
Want je doet al 6.000 dingen. Doe je dit dan ook echt een aantal dagen in de week?
Ja, in principe is dit en de bierbrouwerij is nu wel waar allemaal...
De hoofdmoot.
De hoofdmoot, ja.
En dan het presenteren van quizzen komt er dan ook nog even soms.
Ja, dat komt er ook achter.
Ja, en ik begreep, je gaat op tour weer. Dus er komt
we gaan een theatertour doen. Dus toevallig.
Je bent niet heel vaak thuis te vinden dan.
Ja, het idee had ik vrij snel, want dat is wel het grappige. Zoals mijn brein werkt. Het idee voor de tournee lag al heel snel op tafel. Maar nu moet ik hem nog helemaal gaan schrijven. Het is een tour met de oude band. We gaan eigenlijk, het idee is, er zijn 6 mannen van rond de 60 die hun zolder opruimen. Dus we beginnen met een podium vol met verhuisdozen. Uit die dozen komen herinneringen aan de jaren 80, waarin deze mannen in een bandje speelden. En de vraag is eigenlijk, zullen we met die band dan nog 1 keer op tournee? Ja of nee? Wat gaan we doen? Moeten we dat nog wel doen? En dan richting het einde van de voorstelling, zeg maar, dan verdwijnen de verhuisdozen en dan trekken we mooie pakken aan. Dan gaan we toch nog 1 keer op tournee. Dat is een beetje het verhaaltje van de voorstelling. En het leuke is daarvan, ik ben nu de jaren 80 aan het googelen, dat er heel veel, ik wil ook een soort quiz met het publiek doen, dat je terug gaat naar een bepaald jaar. Dat waren natuurlijk de jaren van de eerste Star Wars trilogie.
Ja.
Er waren heel veel hits. Forest van The Cure, wat verkozen is tot beste single uit de jaren 80. Bruce Springsteen die met The River kwam opeens. Weet je, er zitten heel veel dingen waar je met de zaal ook mee kan spelen. Dus we gaan ook covers tussendoor doen. Of kleine stukjes van liedjes.
Tof.
Het wordt eigenlijk een reis door de jaren 80.
En die spelen jullie wel dan, hè?
Dan doen we er een klein stukje ervan. Ja.
Want het is 40 jaar geleden.
40 jaar geleden, I saved the day. Yeah.
Ja, en wat hebben jullie dan op een gegeven moment, na een aantal jaar zijn jullie gestopt, zijn jullie heel lang niet meer met elkaar op tournee geweest?
Ja, heel lang. En het kwam eigenlijk door de vrienden van Amstel, die wat Manuela toen nog presenteerde. Die zei, willen jullie niet een keer meedoen met de vrienden van Amstel live? En dat hebben we gedaan in de arena. En het was eigenlijk zo ontzettend leuk, vooral voor onszelf. Het publiek ook natuurlijk, die vond het ook hartstikke leuk. Dat we dachten, waarom gaan we dit gewoon niet 1 keer per jaar doen? Dus dat hebben we heel lang, hebben we 1 keer, 2 keer per jaar nog steeds opgetreden. Dan gaan we oefenen 1 avond. Er komen al die oude herinneringen weer naar boven. Ja. En dan traden we in de Zaanstreek een beetje in de omgeving zo 1 of 2 keer per jaar op.
Nou, leuk. Moeten wij naartoe op jouw kosten, Kirsten?
Dat lijkt me wel. Ik kan wel 2 vrijkaartjes regelen.
Dat lijkt me
leuk. Erik.
Heel goed.
Vriend. Nou, nog heel even terug naar de co-producent, want ik blijf het fascinerend vinden. Krijgen jullie er veel vragen over van andere creatieven? Want ik heb ook wel eens dat creatieven zeggen van kunnen we samen niet iets oprichten? En vaak vinden mensen dat leuk, maar die lopen dan tegen logistieke en inhoudelijke problemen aan. Merken jullie, want op zich is het natuurlijk een prachtige insteek.
Ja, nou het aardige is dat je, wat wij doen, we houden constant in de gaten, waar zitten de gaten, waar zoeken ze nog iets of wat zoeken ze. We weten ook inmiddels waarvoor je wel Videoland kan bellen en waarvoor niet. Dus aan de voorkant kun je al vrij snel zeggen, nou dit idee, daar willen we tijd en energie in stoppen. Of dit, dat komende jaren, want soms heb je dat. Dan zit bijvoorbeeld een bepaald thema, crime of wat dan ook, zit dan al vol. Dus we kunnen aan de voorkant al zeggen, daar moet je tijd in stoppen of niet. En op het moment dat we de tijd in stoppen, hebben wij natuurlijk die hele back-office. Met vormgever, we kunnen begrotingen voor je maken. Ja. De meeste ZZP'ers hebben nog nooit een begroting gezien. We weten ook helemaal niet wat overhead is of wat fee is of... Dus daar nemen we dan de makers in mee. En sommigen die zeggen, nee hoor, daar hoef ik niks van te weten. Maar dan regelen wij eigenlijk alle andere stappen tot aan de verkoop.
Maar kunnen er ZZP'ers van buitenaf met ideeën bij jullie komen?
Ja, okay. Zeker. Ja, dat gebeurt heel veel.
Dat gebeurt veel?
Ja, dat gebeurt heel veel. Ja. En in het begin gingen we met iedereen in gesprek, omdat het een open organisatie is. Alleen we merken nu wel dat de ZZP'er ook wel vrij opportunistisch is. En op het moment dat ze een klus kunnen krijgen, dan reageren ze niet meer. En dan zitten wij daar maar te ontwikkelen aan zijn of haar format. Dus we zijn wel iets selectiever geworden. En daarom ook de afspraken aan de voorkant. Ja. Die je aan de voorkant echt maakt.
Is er een soort van max uiteindelijk qua mensen of...
Nou, we zitten nu wel aan de max. We zijn nu met... we zitten in pitches... Twee programma's die we gaan maken, grote programma's. En we zitten in 5, 6 pitches en we doen het nu met z'n drieën. Ja, dat is wel de max. Eigenlijk moet er iemand bij, maar ja, dat betekent, dat gaat dus weer van de winst af.
Ja.
En je wilt zo, je wilt echt zo.
Dat is dus wel dan
dat is het lastige. Ja. Er kan niet te veel mensen, want dan blijft er helemaal niks meer over en doe je het helemaal gratis.
Juist, ja, dus je verwacht van de desbetreffende ZZP'er ook wel een inzet. Dat is wel, die moet wel een herschrijf doen. Dus vaak dat een omroep zegt van ja, je hebt nu de genre managers, ik zal er niet te veel over uitweiden. Maar dan legt een omroep het neer bij bijvoorbeeld documentair. Maar dan is het human interest. Of misschien is het wel kennis en educatie. Dus soms moet je 3 verschillende versies indienen.
Ja.
Voordat het op de goede plek landt.
Daar begon jouw compagnon Dan Blaas ook over. Volgens mij over de genre manager.
Ja. Ja, ja, Dan die heeft natuurlijk is nu ook even los van alles. Die zit lekker op een zeilboot, heerlijk. Ja, dat is heel erg lastig. En er wordt van ons dan maar verwacht dat we maar weer opnieuw herschrijven. Ja. Nog een keer herschrijven, nog een keer aanpassen. Zonder dat daar een vergoeding tegenover staat.
Wordt wel eens vergeten, maar er zit zo verschrikkelijk veel tijd in het ontwikkelen van een format, in het pitchen.
Ja, nou ja, dan weet Kirsten natuurlijk ook alles van.
Nou ja, je merkt een trend. Kijk, in Amerika zijn ze aan het staken, de schrijvers. Mm-hmm. Omdat ze het gevoel hebben dat ze een beetje het sluitstuk zijn van de begroting. Er is onlangs een relletje geweest eigenlijk over een fantastische documentaire. Van Kees Vliegt Uit. Ja. Waarin natuurlijk de discussie was over de maker die gewoon haar rechten feitelijk soort van moest afstaan. Jij merkt dat nu zelf, omdat je heel erg natuurlijk op de rechten zit. Wat vind je van die ontwikkeling daarvan?
Ik vind dat er te weinig ontwikkeling in zit eigenlijk.
Er blijft te weinig over voor creatieven.
Ja, mensen stoppen hun ziel en zaligheid. En in dit geval zijn we geloof ik al 10 jaar bezig met die film. Ik heb zelf ook een programma gemaakt. Ben ik 5 jaar mee bezig geweest. 5 jaar. Ieder jaar kom ik ook weer terug bij de omroep. The Big Escape is dat. We hebben uiteindelijk 4 seizoenen mogen maken. En al die tijd, dan pas je het maar aan en dan pas je het maar aan. En daar is niemand die... En een omroep zegt dan gewoon, ja, oké, dan zoveel % van de rechten voor ons. Omdat we het als eerste uitzenden. Eigenlijk zou daar een heel andere modus... Wat wij bij de co-producent bijvoorbeeld doen, is dat wij zetten een gedeelte daarvan al in het budget. Dus als je zegt van, nou ja, jij bent daarmee bezig geweest, dan vind ik ook dat je op een of andere manier daarvoor betaald moet krijgen.
Ja.
Dus komt er een post in het budget te staan waar programmaontwikkeling op staat.
Ja, heel goed.
Vinden ze best gek.
Ja. Nou ja, er zijn omroepen A, die vragen natuurlijk rechten om het als eerste uit te zenden. Nou was er ooit de discussie dat maar 15% maximaal mocht zijn. Hè? Dat had de stichting van producenten. Nou, daar, volgens mij is daar nooit wat van terechtgekomen. Nee, want de meeste omroepen willen 50% van de rechten hebben. Hè, als ze het als eerste uitzenden. Maar heel veel omroepen zeggen ook, ja, voor het eerste seizoen betalen we geen rechten, geen license fee. Dus die andere 50% krijg je ook vaak niet het eerste seizoen. Omdat ze dan zeggen, ja, wij zenden het als eerste uit. Dus aan alle kanten merk je natuurlijk dat je steeds meer... En dan vaak heb je ook nog het probleem dat nou bijvoorbeeld streamers, die willen 100% van de rechten. Sommigen, niet allemaal, gelukkig.
Ja, klopt.
Dus het is voor heel veel creatieven en dus die schrijvers gaan niet voor niks in staking, is het gewoon heel lastig om nog wat over te houden voor al je werk en je idee. En het start allemaal bij het idee.
Ja. En wat ik me dan afvraag bij jullie allebei. Jullie hebben allebei programma's ofwel ontwikkeld of gepresenteerd die succesvol zijn. Dus heb je een beetje een naam. Kan je dan iets meer afdwingen? Dan stel dat ik nou voor het eerst met een idee kom. Kan ik me voorstellen dat ik niet zoveel in de melk te brokkelen heb en heel veel moet afstaan. Maar kan jij bijvoorbeeld op een gegeven moment zeggen, Erik, ik wil wat meer? Of werkt dat niet zo?
Nou ja, dat werkt zo, omdat wij weten hoe het werkt. Maar als je dus rechtstreeks als ontwikkelaar naar een omroep gaat, je hebt geen idee. En dus, ja, we vinden het een fantastisch idee, dankjewel. Je mag het ook zelf maken, dankjewel. Dat je niet eens nadenkt over rechten. Dat je dat gewoon vergeet. Dat gebeurt ook heel vaak. Dus dat is ook bij zo'n ZZP. We leggen wel uit hoe dat werkt. Kijk, in de muziek is het van oudsher helder geregeld. Je schrijft een liedje. De een is de tekstdichter, 33%. De ander is de componist, 33%. En dan heb je de uitgever die ervoor zorgt dat het liedje wordt uitgegeven. Dat gaat al jarenlang op die manier. Inmiddels zijn er dan gevechten met co-writers en dat soort dingen.
En artificial intelligence.
Ja, artificial intelligence. Ja. Bij televisie is het ook maar een kwestie van onderhandelen.
Ja.
Je weet eigenlijk wel dat als je voor met naar een beurs gaat om internationaal verkocht te worden, dat je dan sowieso 33% geloof ik, hè, zoiets kwijt bent.
Distributierechten.
Distributierechten, ja.
Ja, het is heel lastig om nog wat over te houden. Zeker tegenwoordig. Van ideeën. Daarom gaan mensen vaak zelf produceren, zodat ze daar nog wat geld aan kunnen verdienen.
Ja.
Dus dat maakt het zo lastig.
Nou ja, en ook voor die mensen, de co-producent. We hebben bijvoorbeeld 2 eenpitters, twee producenten die in hun eentje een productiebedrijfje hebben. En met wie wij samenwerken, zodat zij zich kunnen focussen op het maken en dat wij alle shit eigenlijk weghalen. Dus de contracten en de begrotingen en de onderhandelingen en de ploegen inhuren en de feitelijke productie doen. Want dat gebeurt als je als één pitter wil overleven. Dat kan, hè? Als je twee programma's per jaar hebt en je doet het met z'n tweetje, dan kan je er wel van leven. Moet je wel keihard werken. Maar het is natuurlijk heel fijn als je iets kan maken en ondertussen kan doorontwikkelen. Maar die tijd heb je gewoon niet.
Nee.
Als je in je eentje aan het produceren bent.
Kijk even naar jouw eerste moment, wel een goede ontwikkeling. Dat dit soort initiatieven...
Ik vind het, ja, dat was natuurlijk een van de redenen waarom ik het leuk vond dat Erik hier zou komen. Omdat ik vind het een hele mooie ontwikkeling. En ik zou hopen dat er beter naar gekeken wordt vanuit opdrachtgevers, hè, zenders, streamers, om in dit soort samenwerkingen eigenlijk te werken.
Ja.
Dat is voor de creativiteit in Nederland goed. Er wordt nu heel erg gepraat over dat er een deel van de omzet van streamers terug moet naar Nederland. Ze hebben het over 5%, wat eigenlijk godspe is dat 5% is. Ik geloof dat het in Frankrijk 15% is.
Ja.
En daar moeten ze in Nederland al heel erg over discussiëren. Terwijl eigenlijk moet je dat gewoon verplicht stellen, dat er gewoon geld teruggaat naar de creatieve sector.
Ja, want je investeert in de toekomst. Anders is komt er geen nieuw talent meer.
Nee.
En Nederland staat niet voor niks natuurlijk hoog, omdat wij zijn een creatief land. We kunnen in principe heel goed internationaal verkopen. Alleen als dat niet meer lonend wordt voor creatieven, dan gaat het op een gegeven moment, je ziet al dat het best wel aan het verschuiven is. Dus heel veel gaat naar Azië toe. Hè. We hebben het vaker over gehad, Zuid-Korea. Je ziet steeds meer formats. En De Verraders is dan een hartstikke mooi voorbeeld om weer eventjes, dat we weer eventjes ons laten zien. Maar over het algemeen was het geen vetpot hoor, internationaal. Nederland heeft niet heel veel internationaal verkocht de laatste jaren. En dat is mede een uitkomst van dit beleid, dat creatieven zo weinig beloond worden.
Nou, we staan nog in de top 3, maar...
Ja, ja, ja. Nou ja, bij de NPO zoeken ze natuurlijk ook al heel lang naar een tweede Wie is de Mol. En De Verraders zit dan bij een andere zender.
Ja.
Ja, dan zou je toch kunnen zeggen, zet wat mensen bij elkaar, investeer wat. In plaats van dat al die productiebedrijven zijn nu allemaal aan het pitchen op dat Wie is de Mol-achtige genre. Als je daar een aantal mensen bij elkaar zet en je investeert daar echt in plaats van dat die productiebedrijven dat allemaal moeten doen, dan zou je kunnen doorontwikkelen. En als je dan zo'n programma ook 3 of 4 seizoenen de tijd geeft om zich door te ontwikkelen, en je bent als omroep, want dat vind ik wel, als je erin investeert in de ontwikkeling, dan ben je dus ook mede-eigenaar van de rechten.
Maar dan vind ik het ook eerlijk.
Dan is het interessant om internationaal te verkopen, dan hou je er ook nog wat aan over.
Ja, ik ben gigantisch fan van de Vlaamse variant van Wie is de Mol. Als je dat hebt gezien, dan wil je de Nederlandse niet meer... Vooral dit seizoen was echt ongekend goed.
Ja.
Maar jij hebt ook meegedaan, toch?
Ik heb seizoen 10 meegedaan, ja.
Hoe ver ben je gekomen?
De aflevering voor de finale.
Oh, dat is zuur.
Ja, dat is heel zuur. En ik had Frits Sissing heeft toen gewonnen. En Frits en ik deelden alle informatie. Het was het seizoen waar ook Arjen Lubach dacht dat ik de mol was. Terwijl ik met Arjen ook al mijn informatie deelde.
Ja.
Maar die heeft al die tijd gedacht van ja, lekker jij met je informatie delen. Tot het moment dat hij eruit vloog en dat hij mij aankeek. Want hij had alles op mij gezet. En toen zei ik alleen maar, ja, want daarna spreek je elkaar niet meer natuurlijk. Dus ik heb het je verteld, man.
Ja, ik was het niet.
Ja, en toen dan moet je 20 vragen over de identiteit van de mol invullen. Ja. Nou ja, Frits en ik wisten allebei wie de mol was. En ik denk, weet je wat, ik ga het gewoon heel snel doen. Want dan, als je ze allemaal goed hebt, dan gaat het op tijd.
Zeker.
Dus degene die het snelst gedaan heeft. En toen, toen ging ik er dus uit. En toen zei Anton Jongstra, die toen nog eindredactie deed, die zegt, Erik, je had 2 fouten, man. Dus ik denk, oh, kut, had ik nou maar gewoon meer nagedacht.
Dat was uiteindelijk.
Dat was verschrikkelijk om daar
zo'n druk lijkt me dat inderdaad.
Verschrikkelijk.
Want mocht je nog de Vlaamse versie, ja, ik kan me niet voorstellen. Maar stel dat je die nog niet hebt gezien in de finale, moet je nu even doorspoelen. Maar daar ging het dus ook om tijd. Ze hadden het allebei, hadden ze de mol goed in de finale. Er moest een shootout komen en dat hadden ze ook weer allebei goed. Het ging ook om tijd.
Wow.
En die ene jongen die er dus verloor, vond ik heel sneu, Toos. Die kwam op een onmogelijke positie in aflevering 1. Die moest zich helemaal terugvechten. En die zat al heel snel op uiteindelijk degene die de mol was. En dat je dan op tijd is, onder die druk dat je afvalt. Dat lijkt me zo zuur. Ik had ook echt medelijden met die jongen.
Nou ja, het was een moment. En dan gaan we het helemaal over Wie is de Mol hebben. Maar er was een moment waarop... na het tweede spel wist ik eigenlijk al wel wie de mol was. Want je gaat gewoon elimineren. En ik ben een spelletjesmaker. Dus dan denk ik bij het eerste spel, oké, er zijn 3 plekken waar de mol kan zitten. Waar ik zit, samen met Tim. Nee, daar zit de mol in ieder geval niet. Op die brug, ja, daar gaat hij ook niet staan. Want op die brug kan je eigenlijk helemaal niet mollen. Dus ze zetten die niet op die brug neer. Het is alleen een bootje, daar zitten 4 mensen op. En daar, dus 1 van die 4 moet gewoon de mol zijn. Dat is in mijn geval mijn Sherlock Holmes-achtige redenatie. Je kunt hierin meekomen. Dan vervolgens denk ik, nou, dan ga ik die vier mensen uittesten. Bij het tweede spel ging ik de eerste uittesten. En die maakte een foutje. En ik zei er wat van. En zij kreeg een heel rood hoofd, Kim Peters. En toen dacht ik, toen zei ik ook tegen, jij bent de mol. Met z'n nog rood. Hoe weet je dat? Het hoeft toch helemaal niet? En toen ben ik dat op door gaan zetten. En ik had Frits Sissing als vertrouwenspersoon meegenomen. En toen was er een moment in een barretje. Het was in Japan en we zaten sushi te eten. En Frits zat met zijn boekje en ik zat met mijn molboekje. En hij zat te kijken en hij denkt, godverdomme, al die molacties. Daar zat jij steeds bij. En hij kijkt me aan en zegt, volgens mij ben jij de mol. En toen had ik natuurlijk moeten zeggen van, Frits, maar niet verder vertellen.
Ja.
Want dan had hij volledig op mij gegaan. Dan had ik geen haast hoeven te maken. Dan had ik Wie is de Mol gewonnen.
Ja, en terwijl je uiteindelijk, jij bent programmamaker, zou je denken, ja, inderdaad. Maar toen was je net niet scherp genoeg.
Nee, ik kan heel moeilijk liegen. Dat is mijn... ik had gewoon... Achteraf, toen ik in bed lag, dacht ik ook. Daarna, ik had gewoon mijn feest strak moeten houden. En gewoon moeten zeggen, niet, weet je wel.
Ja.
Niet verder vertellen. Want dan ga jij het winnen. Maar goed, dan had ik die innige vriendschap met Frits Sissing. Was natuurlijk in één keer afgelopen.
Die jou heel veel waard is.
Maar hij heeft me later keurig getrakteerd. Nadat hij gewonnen had op een lunch in het American Hotel. Om het te bedanken voor het delen van de informatie.
Oh, heel goed. Dat zijn weer netjes.
Ja. Het lijkt me echt gaaf om mee te doen met zo'n spel. En het is ook maar eenmalig natuurlijk. Dus je weet het als ik nu eruit vlieg.
Ja.
En dan net voor de finale, dat lijkt me helemaal...
Ja, dat was echt heel zuur. En nog steeds, als ik kan er ook moeilijk naar kijken. Dat is,
echt, ja?
Dat is
echt
in de slimste mensen ook. In de slimste mensen zat ik op de maandag van de finale week. En op die maandag vloog ik eruit. Nou ja, als ik nu het muziekje alleen al hoor, dan denk ik... Ah, verschrikkelijk, ja, dat is...
Jij bent heel competitief dus eigenlijk.
Ja.
Nou, dat is goed, ja, vind ik. Hou ik van.
Ja.
Oh, wat goed. Maar dan ga je dus niet meer meedoen aan zo'n programma. Of zeg
nee.
Drie keer scheepsrecht?
Ja, nee. Ik was laatst ook gevraagd voor een programma dat ik denk, ja, daar hoef ik niet.
De Verraders ga je niet meedoen bijvoorbeeld?
Ja, de Verraders heeft natuurlijk, dat heeft een heel... Een
heel ander karakter.
Een andere dynamiek, ja.
Ja, het is wel een beetje hetzelfde gevoel natuurlijk als Wie is de Mol.
Ja, daar hoor ik ook van mensen die daar...
Alleen weet je wat ik het verschil vind aan de Verraders? Dan moeten ze met z'n allen een opdracht doen. En het leuke aan de Vlaamse en de Nederlandse variant van Wie is de Mol is dat er gemold kan worden. Dat je één iemand is een saboteur. Daar werken ze allemaal samen.
Ja. Ja.
Dus de Verraders moet je eruit spelen. Maar dan overdag werk je weer samen met opdracht. En dat
voelt minder leuk
of zo.
Ja. Terwijl het zo leuk is om in die opdrachten voor te zorgen dat jij verdacht wordt. Of dat je het zonder te veel op te vallen.
Ja.
Dat vond ik wel het leuke van Wie is de Mol.
Is er wel nog een programma waar je wel nog aan mee zou willen doen? Of wat je ze heel graag zou willen maken, zou ook kunnen?
Nou, ik heb de Big Escape bedacht en gemaakt. En ik hou van spelletjes ontwikkelen, maar ook die structuren van hoe kan je mensen op zo'n manier in een situatie te krijgen dat ze elkaar gaan verdenken of juist informatie met elkaar delen. En zoiets zou ik nog wel heel graag willen maken en aan werken. We zijn wel een beetje zo aan het werken, maar ik heb ook het idee dat als je Wie is de Mol hebt meegedaan, dat je... Of wij als makers misschien, dat we soms te ver doordenken. Dat we iets aan het maken zijn of aan het bedenken zijn wat de mensen thuis gewoon niet meer snappen. Dus iedere keer moet ik mezelf ook, want de Verraders is natuurlijk vanaf het begin. Ik heb iets mee. Primeur.
Dat
mag ik helemaal niet vertellen. Ik heb meegedaan met het programma.
Ja.
Eigenlijk puur om te kijken, of zou ik het wel zeggen?
Ja, doe maar.
Uh-huh. Ja, oké. Okay. Nou,
gewoon zeggen, Erik.
Of heb ik nou een contract getekend?
Nee,
joh. Het is een programma waarvan je van het eerste shot gewoon weet hoe helder het is. Ik zal de titel niet noemen, maar ik zal het omschrijven. Dan moeten jullie de titel ook niet noemen. Je doet met heel veel mensen spelletjes en ieder spelletje valt er één af.
Ja.
Het leek me zo interessant om mee te doen, om eens te kijken hoe zit die dynamiek, hoe wordt het geproduceerd, wat gebeurt er achter de scherm, wat gebruiken ze van de reality en wat niet. En ik zal niet vertellen hoe ver ik ben gekomen, maar het was zo interessant om te zien dat je op zo'n simpele manier televisie kan maken waar heel veel mensen geboeid naar zitten te kijken. Dat ik denk, wat zitten wij soms moeilijk,
zo simpel
moeilijk
is eigenlijk
te denken. Ja. Ja, ja.
Het zijn gewoon simpele spelletjes.
Maar het basisidee is een Vlaams idee. Okay. Dus dat is op zich...
Er komt toch een goed idee vandaan.
Ja, er komen echt heel veel goede ideeën.
Hoe kan dat?
Ja. Ik denk dat zij bij de omroepen meer in-huis kijkers, dus zelf ontwikkelen. Dus is het een Vlaams idee in plaats van iets uit het buitenland komen. Je hebt natuurlijk zo'n hoos gehad van Woestijnvis. Die groep mensen die allemaal zijn uitgezworven.
Ja.
Die allemaal nog aan het doorontwikkelen zijn zelf. En die ook veel dingen mogen maken op tv. De Koppensbroertjes bijvoorbeeld met de, met nou, de verschillende projecten die wij doen. In Nederland is dat niet zo, omdat nou, net wat ik zei, ze hebben liever een proven format dan een nieuw ontwikkeld format. En ik denk dat ze in België daar net anders in zijn.
Ja, dat geloof ik ook.
Ja, ze laten veel meer ontwikkelen. Ze geven veel meer makers een kans om iets te maken. En als het niet werkt, dan proberen ze nog een seizoen met aanpassingen. En hier is het ja, gewoon vrij snel verdwijnt iets. Of ze investeren niet eens in nieuwe dingen.
Nog steeds wel grappig dat wij boven België staan dan. Dat vroeg laatst een luisteraar aan mij van waarom staan we nog steeds boven België?
Ja, België is wel, nou, ik weet niet precies waarom dat is. En soms heb ik het gevoel dat die lijstjes ook niet helemaal kloppen. Want we staan al heel lang op de top drie. En we hebben jaren...
Big Brother en The Voice.
Ja, het zijn
ja, daar gaan natuurlijk omzetmatig. Ja. Ja. En de Verraders gaat nu ook heel goed. Dus dat tikt ook lekker aan, ja.
Grote producties zijn het ook. Terwijl Belgische formats zijn vaak kleinere formats. Ja, die en wel zij heel, hebben... heel origineel zijn.
Ja, wat jij zegt bijvoorbeeld over Wie is de Mol België, dat die beter is. Zij hebben een bepaalde tone of voice of humor. Ze hadden toen ook een programma Radio Gaga.
Ja.
Ik weet niet of
ja.
jullie, of ja. dat jullie ja. iets ja. zegt. En dat is in Nederland ook gemaakt. Maar in Nederland kiezen ze dan voor twee discjockeys van 3FM die dat gaan maken. Maar die hebben niet...
Nee.
Dus het format klopt wel, maar het hangt heel erg aan die twee presentatoren die het maken.
En niks te nadelen van jou, want ik vind het echt leuk dat je hier bent. Maar ik vind de kracht van de Vlaamse variant ook dat er geen BN'ers in zitten.
Ja.
Maar dat is persoonlijk. Maar dat heeft Nederland wel een tijdje gedaan.
De eerste 4, 5 jaar.
En daarna zijn ze overgeschakeld. Want ja. Het gros van de kijker is helemaal niet zoals ik. Die wil gewoon BN'ers zien. Hè? Dat heb je me ook wel eens uitgelegd.
Ja helaas dat is leuk, dat zo. Ja.
Helaas is dat zo.
Ja, nou ja, goed, kijk, nu het onbekende hebben ze natuurlijk een team van onbekenden en een team van bekende Nederlanders. Dus daar proberen ze het al een beetje half om half te doen. De Engelse versie van de Verraders heeft net alle grote prijzen in Engeland gewonnen. Ja, de BAFTA, die is met onbekende Engelsen. Ja. Dat schijnt de beste versie te zijn van alle Verraders.
Moet je nog 6 kijken.
Op Videoland kan je die zien, die is echt fantastisch. Dat is gewoon met hele leuke characters hebben ze die gevonden. Maar we hebben het vorige week over gehad. Casting, hè? Casting is key. Dan moet je echt heel goed op zoek naar de juiste mensen. En daar moet je ook veel geld voor uittrekken. En helaas doen veel omroepen, die geven daar niet genoeg geld voor om die casting heel goed te doen. Nog los van het feit dat we natuurlijk een relatief klein landje zijn. Daar staat tegenover dat ze in België nog kleiner zijn en toch die characters weten te vinden.
Ja.
Maar ik vind het nog steeds een grappig gegeven, Erik, dat je dus meedoet met een programma om dan te kijken hoe ze het maken en hoe het principe werkt.
Ja, het was heel grappig om te zien dat ik als producent, want op een gegeven moment kwam er iemand van de desbetreffende zender, waar ik de naam niet mag noemen, maar daar zit ik vaak bij te pitchen. Die komt zo de set oplopen. Ze hadden al gehoord dat ik meedeed, maar die moest natuurlijk dat ik daar was. Dus al die andere mensen als producent spelletjes aan het spelen was. Daar moest hij heel hard om lachen, maar ze vonden het wel heel erg grappig.
Vond je het een leuk spelletje?
Sommigen wel en sommigen niet.
Ja. Je speelt heel veel spelletjes. Ik denk dat ik weet waar het over gaat. Dus, en sommigen zijn te lullig voor woorden. Maar wat jij zegt, dat hoeft vaak niet heel...
Nee, je hoeft niks uit te leggen. Is gewoon, er is één iemand altijd het laatst.
Ja.
En die valt dan af.
Ja, want jij bent zelf ook bezig met het pitchen van een format. Kan ik ook dan niet te veel
meerdere,
zeggen.
Ja.
En mijn vriend heeft als kandidaat bij Kirsten. Die was helemaal weg van het spel.
Ja.
Maar dan moet je gewoon heel vaak...
Maar je hebt de test gedaan, of niet?
Ja, in Office Run-Through was hij kandidaat. Ja.
Okay.
Maar dat is inderdaad een quiz. Dus bij een quiz geldt het weer, is het weer net iets anders dan een fysiek spelletjesprogramma. En bij quizzen geldt toch vaak dat je moet zoeken op een beetje originele manier waarop je de quiz speelt. Want recht toe recht aan vragen stellen is toch vaak te weinig. Dus daar zijn weer andere eisen. Maar bij fysieke spelletjes hoeft het vaak helemaal niet heel bijzonder te zijn.
Nee. Wat vind jij van het 50-50? Wat al jarenlang loopt, geloof ik, bij SBS?
Ja, bij SBS.
Is het een of is het het ander?
Ja, ik vind dat wel heel erg simpel, moet ik eerlijk zeggen. Ik vind dat persoonlijk niet zo'n sterk format. Grappig genoeg heb ik ook een format ooit ontwikkeld wat heette 50-50, veel beter was.
Shout-out naar jouw versie.
Dat was een grotere show. Dat was de officiële spin-off van Who Wants to Be a Millionaire. Er is maar één spin-off geweest van Who Wants to Be a Millionaire. Hebben wij gemaakt. Dat heette 50-50. En dat was een veel slimmer format. En toen ze hier begonnen bij Talpen, dacht ik ook even, spelletje met dezelfde titel, kan dat? Maar goed,
dat kan, want zij bedenken het zelf en ze zetten het op hun eigen zender.
Ja, qua naam kan je dat nog wel gebruiken, inderdaad.
Het goede dat Erik dit zegt, want ik zag bij Tina dat er een spin-off komt van Miljoenenjacht, maar dan op een eiland.
Ja.
Wat, Ja, ik ben wel fan van Miljoenenjacht, maar ja. Wat moeten we daarvan?
Nou ja, dat is, daar zit ook een beetje Million Dollar Island in. Want ik geloof dat daar allerlei geldbedragen verstopt zijn. Die moet je eerst gaan vinden en daarmee kan je vervolgens gaan spelen, zoiets. Ja. Wat ik las. Ja, kijk, creativiteit is vaak elementen van bestaande formats in een nieuwe volgorde zetten. Dus ze hebben elementjes van Million Dollar Island, van Deal or No Deal. Ze hebben een beetje Survivor, ze hebben een beetje Expeditie Robinson erbij. Ja, dat is heel slim natuurlijk, want er zitten allerlei elementen in die succesvol zijn.
Ja.
Als je daar een juiste vorm... En ik heb ook wel eens in het begin toen wij begonnen, gingen we dingen pitchen die heel origineel waren. En dan zag je zenders een beetje zo van, ja, het is wel heel origineel. Ja, met andere woorden, dit durven wij niet aan. Dus ja, heel veel zenders...
Dan ben je te vroeg met een...
Ja, ja, en dan is het te origineel. Dus heel veel zenders willen elementen zien die ze herkennen en denken, oh, dat is wel een beetje dat en dat is een beetje dat. Dat zou wel eens kunnen werken. Nou ja, dus ik denk dat dat... ik heb er nog heel weinig van gelezen, maar het zou zomaar eens kunnen gaan werken. Ja. Dat format.
Dat is ook wel grappig wat jij zegt, want als je pitcht, dan moet je bijna al een voorbeeld kunnen noemen qua sfeer of qua... Anders valt bij veel mensen aan wie je pitcht het kwartje gewoon niet. Want dan heb je dus iets origineels. En dat snappen ze dan gewoon niet. En dat kan ik me dan als pitcher aan ergeren. Maar dan moet ik toch die elementen zien te zoeken.
Ja.
Ja, het lijkt een beetje op dit en een beetje op dat.
Dat moet je altijd in je achterhoofd.
Ja, want dan valt bij hun het kwartje. Oh, dus het is op een eiland met mensen in bikinis. En oké. Terwijl dat misschien helemaal niet de achterliggende gedachte is. Maar je moet iets hebben waardoor zij het snappen.
Jullie zijn allebei... creatieve mensen. Jullie kunnen goed praten. Maar sta je ook wel eens tegenover zo'n dorpspastoor dat je denkt, oh, waarom gaat hij niet mee in mijn... Je hoeft geen namen te noemen, maar dat lijkt me heel frustrerend.
Heel vaak. Dat is heel frustrerend, ja.
Dat iemand je idee niet snapt.
Ja. Of te weinig maakervaring heeft.
Zelfs op die plek?
Het gebeurt nog steeds dat dan... Ja, het gebeurt nog steeds wel eens. Ik kan weet nog met dat wij Toren C pitchten. We hadden een promo gemaakt. Toren C hadden 3-4 sketches opgenomen. Nou, ze lagen helemaal dubbel. En dat ze serieus zeiden, voor de zomer, dus in mei pitchten we het. Oh, kunnen we die dan in september al een serie hebben? Terwijl we hadden maar 3 scènes geschreven, die meiden. Het moest nog geschreven worden. Moest nog een productieteam.
In 3 maanden, 4 maanden.
Dus toen zeiden wij van, ja, het kan, maar dan volgend jaar september. En daar waren ze echt van, nou, volgend jaar, maar het kan toch? Nee.
Nee.
We willen het in één keer goed doen. Dus het gebeurt nog steeds dat je iets pitcht. En dan willen ze het eerst heel lang niet hebben. Dus of je hoort lang niks. En opeens is er een gat ergens. En dan zeggen ze, oh, dat programma willen we toch wel hebben. Kan het over 4 maanden opgeleverd worden? Ja, nou, het gaat niet. Er zijn producenten die doen het.
Kijk, je bent nu met de co-producent bezig. Maar zou je eigenlijk niet zo iemand zoals jij op die plek moeten hebben? Zodat je kan verdiepen in de makers.
Ja, maar dat is niet een plek waar ik heel graag
zou willen. Nee, dat snap ik. Ja. Maar laat ik hem anders formuleren. Meer creatieve mensen op die plek dan neerzetten.
Nou, mensen die kunnen inzien of kunnen inschatten of iets gaat werken. Ook al is het iets nieuws wat er nog niet is. Ja. Dat zij vechten voor de ruimte binnen zo'n programmering. Want daar gaan zij zelf niet over. Daar gaan andere mensen over. Dat zij denken, nou, dit moeten wij gewoon doen. Ook namens de omroep, hè? Want de omroepen worden er steeds minder belangrijk daarin. Maar dat zou wel heel fijn zijn, ja. Ja.
Zou je het ook lachen vinden als een type als Kirsten Jan daar zou zitten met NPO? Ja. Dat lijkt wel hilarisch.
Die dan tegen iedereen zegt, oh, heb ik al een keer bedacht.
Ja, heb ik al
zelf al bedacht.
Ja. Alleen maar voor het van niet. Mezelf op die zender gooien. Zou heel leuk zijn. Een soort John de Mol. En
ja,
dan
John de Mol, maar dan bij de NPO. Publiek.
Ja. Maar het is moeilijk.
Ik zie het ook niet gebeuren, Jelle.
Ja, het is dubbel hard werk. En soms wel een beetje frustrerend. Maar die frustratie moet je natuurlijk niet laten blijken. Maar het is... we komen er moeizaam doorheen, laat ik het zo zeggen. Wij zijn niet de enige producent, maar er zijn heel veel producenten die er moeizaam doorheen komen.
Jij zei al, er wordt, als we kijken naar de toekomst, mogelijk gesproken over een tweede seizoen van de Grote Muziekquiz. Zijn er nog andere dingen die jij heel graag de komende tijd nog wil presenteren of gaat presenteren? Dat je zegt, ik heb nog een primeur. Volgende week begint dit of dit?
Nee, niet dat ik weet. Ja, ik had laatst, dat was heel grappig, ik sprak iemand van Omroep Max. En die zei, oh, wat leuk, ik hoorde in de wandelgangen dat jij binnenkort voor ons een programma gaat doen. Ik denk, dat weet ik helemaal niet. Nee, maar waarschijnlijk zijn er dan van die lijstjes. En als je dan weer op tv bent, dan kom je weer op veel lijstjes. Want ik merkte ook dat er dan allerlei programma's gaan bellen van, wil je meedoen met dit spel? Wil je meedoen met dat spel? Wil je? En dan sta je kennelijk op een lijstje. Dan ga je dan langzaam klim je weer omhoog van categorie C naar categorie B.
Welk programma was het dan, Erik, waar je genoemd werd?
Ik heb geen idee.
Oh, je hebt niet gevraagd?
Nee. Het was een muziekgerelateerd programma.
Oh, dat wel. Oh, okay.
Ja, nee, maar qua spelletjes en qua formats komen er dan... je mag natuurlijk niet zeggen wat voor programma's dat zijn, maar dan bellen ze mij opeens of ik daar ook aan mee wil doen. En dan denk ik daar eens goed over na. Dan ga ik ook sommige programma's even goed kijken. En denk ik, ja, dat moet ik niet doen. Dan kan ik gewoon mezelf niet helemaal niet zijn. Maar dat merk je dus als je op tv bent. En dat er van die lijstjes zijn waar je naam dan opeens op komt te staan. Ja.
En is het dan, wanneer is het moment dat het pijnlijk wordt als Omroep Max belt? Want jij voelt je natuurlijk nog een jonge god. Maar
nee,
Omroep
Max
die waren al in de 40 en dan werd aan ze gevraagd, zou je niet voor Omroep Max? En dat vinden ze dan heel erg als ze dan al Omroep Max worden.
Nee, ik denk dat bij Omroep Max, die hebben natuurlijk heel veel zendheid, dus heel veel mogelijkheden om te ontwikkelen. Nou, je ziet zo'n Carrie ten Napel die zich daar heel positief
en Dionne
ontwikkelt.
Straks,
ja, Dionne Straks, ja, ook heel jong.
Die ook langzamerhand een goede kant op gaat. Nee, ik denk helemaal niet. Ja, de meest succesvolle programma's zijn denk ik wel een beetje Omroep Max.
Omroep Max scoort enorm goed.
Ja. Omdat de televisiekijker natuurlijk ook nou eenmaal wat ouder is, want de groep 2034 die kijkt geen punten.
Nee, de NPO 3 is gemiddelde leeftijd 48.
Ja, ja.
Dus bij NPO 1 60.
Ja.
Dus dan snap je het succes van Max.
Nou, dat is een beetje mijn leeftijd. Ja. Nou, dus ik zou het helemaal niet erg vinden.
Dat was gewoon lekker goed bij de doelgroep. Ja. Dus een kleine kans dat we, ook al weet jij nog niet, dat je binnenkort bij Max te zien bent.
Ja.
Wij gaan altijd net voor het einde gaan we nog even, of tenminste jij, tips geven. Gaan zo even naar Erik vragen.
Misschien heeft Erik er ook nog een, maar... Kijk, we komen er elke week op terug natuurlijk. Ben je al begonnen aan Succession, Jelle?
Ik durf het niet zeggen.
Nee, oké. Okay. Nou, Succession is natuurlijk een van de beste series van de laatste tijd. Een van de absolute top daarin is Matthew McFadden. Die speelt Tom, de man van Shiv in Succession. Ja. Heeft daar ook al een prijs mee gewonnen in Amerika. Fantastische rol. Daar is een nieuwe serie van en die staat op NPO Plus. Die heet Stonehouse. En dat gaat over John Stonehouse, een MP, een Engelse lagerhuis. Want deze acteur is een Engelse acteur, Matthew. Hij speelt een Amerikaanse Succession, maar hij is gewoon Engels. En die John Stonehouse, dat is een fascinerend verhaal. Die uit de 80 of 90 jaren, even uit mijn hoofd. Of misschien nog wel iets eerder. Nou, weet ik even niet meer. Maar het is een hele leuke serie. En er heel weinig mensen hebben er volgens mij naar gekeken. Want het is al uitgezonden, maar het staat dus nog op NPO Plus. En als je van die acteur houdt, moet je er gewoon even naar kijken. Ja, Stonehouse heet het.
Heel goed. Ja, ik ben per ongeluk tussendoor met de Diplomat op Netflix begonnen. Ah, ja. Maar ik wil echt heel graag Succession gaan kijken.
Diplomat heb ik ook op mijn lijstje staan. Knappe serie, goed geschreven. Ja. Dus,
Van schrijvers van de West Wing heb jij me verteld.
Van de schrijvers van de West Wing. Dialogen, dat hoor je ook meteen. Dus die dialogen zijn zo scherp. Het is een beetje à la Succession qua dialoog. Maar de Diplomat is ook verschrikkelijk goede dialoog.
Ja. Wat kijk jij op?
Nou, ik heb net de laatste aflevering gezien van 1985. Ook NPO, Vlaamse serie.
Ja.
En dat was echt zo fantastisch. Het kruipt onder je huid. Ik word echt boos ook op die politie en die rechterlijke macht in België. Het gaat over de Bende van Nijvel.
Ja.
Fantastisch gespeeld. Ook heel mooi gedraaid. Locaties kloppen, muziek klopt. Stijl, sfeer klopt, acteurs klopt, alles klopt aan het verhaal. Maar het mooiste vond ik wat het met mijzelf deed. Ik werd boos, ik werd verliefd. Er gebeurt zoveel met je. En het allerergste is natuurlijk dat die hele zaak, die Bende van Nijvel, is nog steeds niet opgelost. Dus je zit te kijken naar iets waar gewoon geen einde aan zit. En toch is het, ik zal het einde niet verklappen, maar het is... ongelooflijk goed gemaakt. Een serie die onder je huid kruipt.
Ja, volgens mij begint die binnenkort bij de VPRO. Dus hij staat op NPO Plus, maar ze gaan...
Oh, hij is niet op tv uitgezonden.
Nee, okay. Dus bij de VPRO gaat het lopen. Ik moet even kijken. Maar als je dus NPO Plus niet hebt, kan je hem gaan volgen. Neem hem op.
Ja.
Want het is echt een...
Neem hem op.
Ja, op je harde schijf, toch? Ja, ik kan hem gewoon van opnemen.
Sorry, dat we dan denken dat jij nog een video
VHS,
hadden.
Beetje Betamax.
Nee, maar op de video.
Betamax. Voor de oude onder ons, voor de 60-plussers. Video 2000 had je ook nog, hè?
Ja, Video 2000, ja.
Philips.
Ja. Maar die, maar dat, die weet
uit die
waarom,
tijd, uit de 80 jaar.
Is, ja, oh, heel goed. Ja, zo kom je er mee.
1985.
Video 2000 was eigenlijk een beter systeem, maar het is mislukt, omdat ze geen porno...
Klopt, dat was het.
Ja, dat was
ze wilden geen porno, ja. En uiteindelijk...
Bizar, hè? Ja.
Daar kan je ook wel een leuke serie over maken, denk ik.
Over de mislukkingen van...
dat is een goed idee.
Ja. Ja. Nou, misschien een keer leuk om over te hebben na de aflevering. Erik van der Hof, goed dat je er was. Dankjewel.
Graag gedaan.
Christian, jou ook bedankt. En we zijn er volgende week weer. Hè?
Gezellig, ja, heel leuk.
Tot volgende week.
Ben jij content met deze content? Vergeet je dan niet te abonneren op Content Wars.